Vanavond gaan we weer naar Lucas hoofdstuk 5. Lucas 5 vanaf vers 33. Over het vasten, onder andere over het vasten. Daar begint het in ieder geval mee, vers 33. Daar staat, en zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden? Desgelijks ook de discipelen der Farizeeën, maar de uwe eten en drinken. Doch hij zeide tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude. En de lap van het nieuwe komt met de oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de lederzakken doen bersten. En de wijn zal uitgestort worden en de lederzakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen. En zij worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Voor de fijnproevers onder ons dus, hè. Het gaat over oude wijn, nieuwe wijn. Kijk, daar moet je verstand van hebben, dat heb ik niet. Dus verwacht er niet te veel van vanavond. Even.
Het schijnt dat ze met wijnproevers gewoon een keer wat wijn hadden voorgezet, ook 5 euro wijn.
Ja?
En zij konden het verschil ook niet.
Ging gewoon een mist in.
Ze doen interessant.
Geweldig.
Voor mij vanaf 10 euro of zo.
Dan wordt het dan moeilijk? Ja? Mooi is dat. Dat zijn wat leuke dingen, hè? Ja. Mensen die denken dat ze dan heel wat zijn en dan. Ach. Niet te hoog van de toren blazen met dat soort dingen. Want voor je het weet. Je zal maar wijnkenner zijn, hè? Je zal mijn wijnkenner zijn, 10 jaar, dan weet ik veel hoe lang ervoor gestudeerd hebt. En je bent heel wat geworden in die wereld. En dan ga je een keer voor de bijl met zoiets. Hoge bomen vangen veel wind en hoogmoed komt voor de val en al dat soort dingen. Want dat is het dan wel, hè. Dan ga je op je snuffert. Ach ja. Het vasten. Daar gaat het eerst over. Zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, waarbij de gebeden direct gekoppeld worden aan het vasten. En dat doen ook de discipelen der Farizeeën, maar de discipelen van de Heer Jezus, die deden dat niet. Het vasten, het hele gebruik van vasten, ik weet niet in hoeverre jullie dat kennen. Ik ken het uit mijn persoonlijke opvoeding, waar ik in grootgebracht ben, ken ik het eigenlijk helemaal niet. Er werd bij ons niks aan gedaan, om het zo te zeggen. Wat zeg je?
Vast niet.
Vast niet, nee.
Vast niet.
Dat zei ik ook altijd, vast niet. Maar in de Bijbel komt het bij verschillende gelegenheden voor, en ik heb eens even wat nagekeken, maar ik heb niet kunnen vinden, bij wat voor officieel gebod dat vandaan komt in het Oude Testament. Dus als een van jullie daar nog een idee over heeft, dan hoor ik het graag even.
Het enige wat moet binnenschieten zit van een Nazirene.
Ja. Die mocht dan geen wijn drinken.
En alles en nog wat niet.
Ja.
Maar dat waren speciale personen.
Ja, speciale personen. Maar het gaat echt over het vasten in het algemeen. Het komt in de Bijbel wel voor. Maar ik heb dus eerst even gekeken naar voorschriften waarbij het voor zou komen. Heb ik eigenlijk helemaal niet kunnen vinden. Maar misschien dat ik er overheen gekeken heb, dat weet ik niet. Dus vandaar dat ik die vraag ook direct maar neerleg. Wat je wel tegenkomt, en dan nog even vanuit het Oude Testament, is of zijn gelegenheden waarbij men vast. Niet omdat het een wet is of zo, maar men doet het. En waarom? Nou ja, dat moet dan uit de context een beetje blijken. Ik noem even wat en ik zoek het ook even met jullie op. Bijvoorbeeld Daniël hoofdstuk 10, vers 2. En dit doe ik voordat we dan naar de schriftgedeelte toe gaan, even een algemeen beeld van wat het vasten is. En waar het eventueel voor bedoeld is en waar het eventueel een uitbeelding van is. En dat is in Daniël 10 vers 2. Wat een ingewikkelde zaak is trouwens. Daniël krijgt hier een openbaring. En er staat in vers 2. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Dus het is gewoon 21 dagen. Hij treurde 21 dagen. En dan direct erachteraan, vers 2. Begeerlijke spijs at ik niet. En vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. Hier staat niet letterlijk het woord vasten.
Nee, wat hij niet lekker vond. Wat hij wel lekker vond. Wat hij wel lekker vond, dat at hij niet.
Ja, begeerlijke spijzen at hij niet. Hij at alleen wat hij niet lekker vond. Ja, precies.
Ja.
Maar dit wordt wel degelijk gezien als een periode van vasten van Daniël. En waarom deed hij dat? In dit verband, in verband met rouw, met droevenis, met treurnis. Ik heb niet er een voorbeeld van, maar ik meen ook dat dat... Nou, misschien heb ik er wel een voorbeeld van. Nee, hier niet. Maar je hebt ook zo'n gelegenheid... Dan roept de koning roept gewoon een vasten uit en een rouwperiode. Een periode van rouw omdat er een of andere koning of zo overleden is. En in Nehemia, dat is een paar bijbelboeken terug. Hè? Aardig wat bijbelboeken terug. Komen wij het ook tegen bij Nehemia. Koningen, kronieken, Ezra.
Nehemia.
Nehemia, ja. Heb je er vroeger op school geleerd?
Ja.
Ja?
Ja, 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 ja.
Goed bezig.
Ook één. Alle 123.
Deze voor elkaar niet op die manier.
Dan mag ik je terug.
Nehemia hoofdstuk 1. Dan lees ik even vanaf vers 3. Daar staat... Nehemia 1 vanaf vers 3. En zij zeiden tot mij... De overgeblevenen die van de gevangenis al daar... in het landschap zijn overgebleven. De gevangenis is gewoon de ballingschap. Maar ze zijn daar overgebleven in Jeruzalem... Die zijn in grote ellende en in versmaadheid en Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Nehemia was in het buitenland, die was niet in Jeruzalem, die was in de burcht Susan, denk ik. Ja. Hij was helemaal niet in Jeruzalem, maar hij hoorde van de ellende in Jeruzalem. En dan staat er in vers 4, en het geschiedde als ik, nee, Nehemia, deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Nou, en daarna volgt er een gebed van Nehemia tot de Heer. Maar het gaat gepaard met vasten en bidden. Er staat nergens in de Bijbel dat het moet, dat het een, voor zover ik weet, dat het een voorschrift is. Er staat ook nergens, voor zover ik weet, dat het ons aanbevolen wordt. Er staat alleen dat het gebeurde. En voor de rest staat er, nogmaals, voor zover ik weet, staat er niet zoveel over. En wat ik nog gevonden heb, is dat het vasten in, even kijken, Jeremia 36 vers 6. Daar wordt over de vastendag gesproken en er staat in Jeremia 36 vers 6. Zo ga gij henen en lees in de rol in de welke gij uit mijn mond geschreven hebt de woorden des Heren voor de oren des volks in des Heren huis op de vastendag. En algemeen wordt aangenomen dat de vastendag waar het hier over gaat, dat het grote verzoendag is, Yom Kippur. En het schijnt dat Grote Verzoendag, dat men toen vastte, met dubbel T. Alleen, of dat een inzetting is vanuit de Bijbel, is mij ook niet bekend, want volgens mij lees je daar verder niks over. Maar het is wel een vastendag, blijkt achteraf. Maar of het volgens voorschrift is, dat is nee, er staan bijna geen voorschriften, voor zover ik weet over.
Voordat ze de tijd voor Pascha, ja? Was een periode waarin ze geen gedezen brood mochten eten. En dat is ook een bepaalde onthouding van voedsel. En dat zou je dus onder vasten kunnen.
Het zou kunnen. Zou kunnen. Ja. Maar het woord vasten komt in die trend volgens mij helemaal niet echt voorbij. Nee. En het vasten, jij noemde het al, hè? Onthouding. Want als je dan vraagt, wat is dat dan, vasten? Voordat je ook maar ingaat op de vraag van, zou het nodig zijn of is het ergens nuttig voor? Vasten is inderdaad een onthouding. En men zegt ook wel dat vasten is niet alleen het onthouden van eten, van voedsel. Maar het kan ook zijn het onthouden, jezelf onthouden van mooie kleding. Want het gaat ook gepaard met uitdrukkingen als, ik weet niet of we die gelezen hebben, over in zak en as zitten. Of stond het er bij Daniel bij? Weet ik niet meer. Oh nee, misschien dat die nog in Jesaja 58 staat, maar die zoeken we zo meteen nog even op. Maar in zak en as zitten. Dus het kan ook zijn het onthouden van mooie kleding. En het kan ook zijn, alhoewel, de vraag is in hoeverre dat in de Bijbel staat, maar het onthouden van seksuele gemeenschap wordt ook beschouwd als vasten. Maar of je dat letterlijk in de Bijbel zo vindt, weet ik ook niet. Maar het wordt eronder geschaard. En het vasten, dat vind ik wel belangrijk om te noemen, het vasten gaat altijd in verband, of bijna altijd in verband, met gebeden of het richten op de Heer. En als ik er zo over nadenk, denk ik, ja, het heeft ook wel iets te maken met heiliging. Want heiligen, dat is ook afzonderen van het ene, apart gezet voor de dienst aan God, zeggen wij dan. Hè? We zijn geheiligd, dus aan de ene kant getrokken uit de wereld, maar gewijd aan de dienst van God. En dat is vasten eigenlijk ook. Je geeft iets op, je zet iets aan de kant, om daarna er iets anders voor in de plaats te stellen. Je gerichtheid is niet meer op de oude mens of op eten en drinken. Niet meer op voedsel of op kleding of seksualiteit of dat soort dingen. Maar je aandacht wordt de andere kant op gericht. Bewust voor een bepaalde periode. Dat is wat vasten is. Van Daniel staat, hij deed het 3 weken. En van David staat het volgens mij ook toen zijn kindje geboren werd. Broertje van Salomo, die eigenlijk niet helemaal prettig ter wereld kwam, want die was ziek en die zou gaan sterven. En in die 7 dagen dat dat jongetje geleefd heeft, toen was David in rouw en toen vastte hij, meen ik ook. Ja? Hij vastte ook, maar toen was het kindje overleden en toen trok hij zijn mooie kleren maar weer aan en toen ging hij weer vrolijk verder. Heel kort de bocht, maar dat is wat er staat. En de gedachte van David was van, nou ja, in de periode dat het jongetje nog leefde, had er nog een wonder kunnen gebeuren dat hij nog weer gezond zou kunnen worden. Maar nu dat voorbij is, ja, is er eigenlijk geen reden meer om verdrietig te zijn. Want het is nu, nou, klaar. Het is een redenatie. Je kan het ook andersom redeneren natuurlijk. Zolang er leven is, is er hoop. Op het moment dat het kindje overleden is, dan is de hoop weg en dan is de juiste ruimte voor rouw. Je kan hem ook omdraaien. Gebeurt in de Bijbel ook wel natuurlijk, hè, nadat er iemand overleden is of wat dan ook, dat men een periode van rouw en van vasten heeft. Maar belangrijk is om vast te stellen dat er geen specifieke voorschriften voor zijn. Ook niet een bepaalde tijdsduur. En zelfs een bepaald bewust doel wordt er niet echt genoemd. Voordat we het er verder over gaan hebben, nog even wat schriftgedeelten en dan even uit het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld uit Matteüs. Zes, denk ik. Want ik weet niet hoe het voor jullie is, maar mijn idee was over het vasten altijd een beetje van, oh, nou ja, goed, het vasten, dat is oud-testamentisch en daar hebben wij helemaal niks mee nodig en dat schuiven we gewoon zo aan de kant. Eerlijk, dat is mijn idee daar, denk ik, altijd een beetje zo over geweest. Maar ik denk dat iets genuanceerder ligt. Ik denk dat er zelfs voor ons persoonlijk ook wel degelijk iets over te zeggen valt. Iets zinnigs over te zeggen. Want ook in het Nieuwe Testament komt het wel degelijk voor. En daarvoor even wat schriftplaatsen. Matteüs 6 vers 16. En wanneer gij vast, als je dat doet, staat er weer niet bij wanneer je dat moet doen, maar gewoon als je het doet. Dat is net zoiets als het avondmaal. Wanneer gij dan dat doet, doe het dan in ieder geval ter herinnering aan de Heer Jezus Christus. Doe het dan tot mijn gedachtenis. En hier ook, wanneer gij dan vast, als je dat dan doet, toon geen droevig gezicht. Gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten met als doel, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Ze hebben hun loon reeds. Als je het alleen doet als een godsdienstige aangelegenheid en niet om je hartsgesteldheid om daar op een of andere manier mee bezig te zijn, maar als het alleen gaat om wat de mensen van jou vinden, dat ze jou zo'n beste jongen of zo'n beste mevrouw vinden, omdat jij vast, is het nutteloos. Maar als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien wordt als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus als het over vasten gaat, is het in ieder geval geen gebeurtenis die Jan en alleman aangaat. En hetzelfde geldt voor het bidden, hè, wat hiervoor genoemd wordt. Ons gebed is een persoonlijk.
Kun je daarop maken dat het gewoon een persoonlijk iets is. En ja. Dat je daar absoluut niet massaal aan. Dat er geen speciale dagen zijn waarop dat moet dus.
Of je dat hieruit op moet maken, weet ik niet. Want ik denk dat jouw opmerking ook een beetje bedoeld is richting bepaalde voorschriften van, nou, oké, jongens, we gaan nu een periode van vasten tegemoet en er wordt eigenlijk van je verwacht dat je daaraan meedoet.
Ja.
Dat bedoel je, hè? Ja.
Ja, weet je, ik heb hier de indruk dat het altijd naar aanleiding is van verdriet. Dan hoef je sowieso niet te eten, dus bijzonder is het dan ook niet als je gevacht.
Nee.
Maar die indruk krijg ik hier. Ja, want het is allemaal, hè, toon geen verdrietig gezicht, dus dat je, dus het is toch eigenlijk een aanleiding
van verdriet,
als je,
ja,
iets meegemaakt, ja, hebt.
Ja, het is altijd naar aanleiding van rouw eigenlijk.
Gaan, zoals wat jij zei, voor de moslims, die zeggen van nou, van één keer per jaar gaan we
vasten. Massaal gaan we dat doen, ja.
Ja,
ik bedoel, ik heb er sowieso niet zoveel mee op het moment dat iets zo massaal georganiseerd wordt, want dan ga je gewoon mee in de
meute.
In de meute. En dat gaat ten koste, denk ik, van je persoonlijke geloof. Dus ik denk inderdaad dat het een zeer persoonlijke aangelegenheid is.
Ook kan het voor sommige mensen juist zijn. Is het juist meegaan in de meute met die ene trein,
ja,
om het wel te doen. En
ja,
met hun hele hart,
ja,
zich aan de Heer toe te wijden.
Ja,
dus
mes snijden aan twee kanten.
Het kan twee kanten op.
Klopt. Klopt, klopt.
Maar je moet je niet verplicht voelen om met hem mee te doen.
Precies, precies. Ja.
Het is toch ook iets heel wetties dan, zoals het hier, zoals het. En we zouden niet wel met de wet zijn.
Nee, maar in wat voor zin is het heel wettisch?
Nee, als je daar aan mee zou moeten, als het een must,
ja,
zou zijn.
Ja, dat is het een beetje op het moment dat je dat massaal zou organiseren, ja, zoiets. Dan heb je altijd een club die wel meedoet en een club die niet meedoet. En dat is ja.
Ja, maar bij de moslims is het dus echt wet.
Ja.
Moslims,
ja.
Moslims zijn
wet. Dat is wet.
Ja, die zijn wet. Ja,
ja, ja, ja.
En de context hier is natuurlijk ook dat de Heer Jezus noemt zo'n aantal van die dingen, het bidden en dus ook het vasten, dat als je dat doet, wat een soort van religieuze activiteit is, dat ik het zo mag noemen, dat het dan niet is om daarmee te showen en te.
Mm-hmm.
Daar draait het om. Dus het kan inderdaad om vasten gaan, maar het kan ook om geven gaan, of inderdaad om,
ja,
bidden.
Ja.
Zo zijn er nog veel meer van dat soort gebruiken die,
ja,
je kan doen om daarmee een schoongelaat te tonen, om op te vallen, om punten te scoren, zeg maar.
Ja. Ja.
En die scoor je dan wel bij die medemensen.
Ja,
ja, precies, precies.
Maar hierachteraan volgt ook: vergadert uw schatten in de hemel en niet op aarde. En waar uw hart is, waar je hartsgesteldheid op gericht is, dat is waar je schat ook verzameld wordt.
Maar het is net ook gezegd worden, dat vast, dat je dat dan vol overgave kan doen, zonder met je dagelijkse bezonderingen bezig te zijn en je zorgen en dergelijke. Net als dat je met bidden doet.
Ja.
Dus dat je niet aan andere dingen denkt, op dat moment alleen specifiek.
Maar dat is wat vasten is. En toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik ook, eigenlijk wat wij nu vanavond hier doen, is eigenlijk ook een soort vasten.
Ja.
Want wij hebben één dag in de week, dat het even één avond in de week, dat we even eruit zijn. En we hebben de neuzen even allemaal dezelfde kant op. En wij onthouden ons nu ook van alles en nog wat.
Ja.
Wat we de rest van de week wel zouden doen. Dus dat is eigenlijk ook een soort vasten.
Gewoon specifiek gericht.
Ja, dat is inderdaad wat het is.
Ja.
Dus ik snap wel dat je bent heel snel geneigd als het over het vasten gaat. Althans voor mij is het zo dat je denkt aan bepaalde voorschriften. En het moet op zo'n manier. En er moet zoveel, weet je, er moet 40 dagen vasten. En dan moet je allemaal met zo'n met de club mee, zeg maar, op het moment dat georganiseerd wordt. En dat kan ook echt best nuttig zijn. Daar bedoel ik echt niks lelijks over te zeggen. Maar vasten is veel meer dan alleen meedoen aan een bepaald ritueel of zo. Zo van, oké, ik heb mijn 40 dagen er weer op zitten. Nou, ik heb weer gedaan wat er van me verwacht wordt. Dat is niet waar het om gaat. Als je het met overtuiging doet, ja, dan ben ik de laatste die er wat van zal zeggen.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer het leeg zijn. Je kan het lichamelijk leeg zijn, maar daarmee ook geestelijk leeg zijn. Dus dat je niet afgeleid wordt door andere dingen. Dus vasten, dan ben je leeg.
Mm-hmm.
Niet. Maar met bidden ben je in principe ook leeg. Omdat je dan alleen maar met je gedachten bij de,
ja,
Heer bent.
Ja, dan ben je op de Heer gericht.
Afgeleid wordt door andere dingen die om je heen gaan.
Dat is eigenlijk wat.
Niet. Ik zou alleen maar met mijn gedachten bij je eentje zitten.
Ja.
Als ik zou moeten vasten. Dat
toch?
Ik zou ook hartstikke pijn in mijn maag
krijgen.
Ik zou me echt helemaal niet kunnen concentreren.
Het is zoals het bidden. Het leeg zijn van jezelf, dat het symbolisch is van vasten. Je eet niet, dus je bent leeg. Maar als je bidt, ben je in principe ook leeg. Van,
ja,
hetgeen,
ja,
wat je in je dagelijks leven omheen, ja, hoort en ziet en, ja, aan denkt en zo. Omdat je dan alleen maar specifiek op één doel gericht bent. En dat is op de Heer.
Ja.
Dus dat het meer symbolisch is.
Ja,
dat hetzelfde,
ja,
is als, ja, bidden.
Maar als je zegt van denk direct maar aan eten. Maar dan zit je direct alweer een hele langere periode van vasten ook te denken. Dat hoeft niet, hè. Dat hoeft niet een hele lange periode te zijn.
Aan dag houdt ze niet vol.
Nee, man. Echt niet.
Ik
denk dat je daarmee aangeeft van.
De eeuwels die vast iedere nacht.
Iedere nacht?
Ja, want het ontbijt heet ze daar de breakfast. Het breken van het vasten. Doen ze iedere ochtend, dus s'nachts hebben ze gevast.
Kijk, hier, wil ik. Ja, ze leren nog eens wat. Maar wat is denk Daniel?
Maar is het ook inderdaad, dat is een mooie inderdaad van je bent leeg.
Ja.
En je zegt denk ik ook van het leven is meer dan het voedsel.
Ja.
Dat vind ik minder belangrijk
ja.
dan waar ik me nu mee bezighouden.
Ja.
Dat heeft voor mij een hogere prioriteit.
Ja.
En dat druk je op die manier als het ware uit en dan word je er ook bij bepaald.
Mm-hmm.
Niet alleen van brood zal
de
mens
zijn. Ja, en wanneer, waar is die uitspraak van de Heer Jezus? Dat is in zijn 40 dagen vasten, hè?
Ja.
Ja.
Hier is 40 dagen in de woestijn, geen brood, geen eten, geen drinken. En dan komt de duivel bij hem en die biedt hem brood aan. En dan zegt de Heer van niet alleen bij brood zal de mens zijn, maar bij alle woorden waar de mond Gods uitgaat.
Ja, dus je alleen maar voeden met
ja.
de Heer en niet met eten.
Ja, ja.
Dus meer het symbolische.
Ja, ja. Dat is wat vasten. Nou ja, als je het een beetje zo. Denk dat je het zo een beetje kan omschrijven. In Handelingen 9 zegt men ook nog dat het voorkomt. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar. Ik zoek hem dan toch even op. Kunnen we er misschien eens even over hebben? Handelingen 9. Bij de bekering van Paulus. Nadat Saulus heette die nog, hè? Dat hij het licht gezien heeft, waarna hij blind was, oftewel verblind was. Want dat gebeurt als je te veel licht ziet, dan word je blind van. Daar moet je namelijk even een tijdje aan wennen. Aan fel licht. Vers 8 zegt, en Saulus, van Handelingen 9, Saulus stond op van de aarde en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus en hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. Is dat een bewust vasten? Ja, ik weet niet, ik vond het niet echt een bewust vasten, maar mijn idee... Alleen. Nou, ja, dat idee heb ik
te.
Ja, nou ja. Ja, nou.
Toch?
Ja, dat het niet een bewuste keuze is. Zo van, nou, ik ga me nu afzonderen voor de Heer. Nou, precies. Ik denk inderdaad dat het meer vanuit de shocktoestand of zo was. Maar op zich maakt het niet zoveel uit, want de overdrachtelijke betekenis is in ieder geval wel gelijk. Want die drie dagen dat hij niet zag, niet at en niet dronk, is eigenlijk een uitbeelding van de dood. Als je niet eet en niet drinkt, dan besta je eigenlijk helemaal niet. En dan heb je leven nodig. Hij werd eigenlijk gedood ook door het leven, hè?
Mm-hmm. Sorry.
Omdat hij door het licht, hij zag de Heer en kreeg een groot licht te zien en daardoor werd hij eigenlijk blind. Maar dat is wat het woord van God doet. Hè? Die maakt en dood en leven tegelijkertijd. Allebei. Het is als zwaard met die twee kanten eraan. Hij at 3 dagen niet. Maar het was niet echt een bewuste keuze. Maar het is wel een uitbeelding van dat er geen leven meer was. Maar na 3 dagen wel weer. En dan hebben we het ook nog een keer. Die is wel weer wat concreter. In Handelingen hoofdstuk 13... Daar zijn we in de gemeente in Antiochië en daar worden een paar mensen erop uitgestuurd, Barnabas en Paulus namelijk. Daar staat vers 2, en als zij de Heere dienden en vasten, waar het uit bestond staat er niet specifiek bij... En hoe lang het geduurd heeft, staat er ook niet bij. Maar het wordt gewoon een vasten genoemd.
Het is een vaste uitdrukking.
Het is een vaste uitdrukking, ja. Toen zeide de Heilige Geest, nou hoe de Heilige Geest dat zei weten we ook niet, maar die zei, zondert mij af beiden, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, wel bewust, maar nogmaals, waar het vasten precies uit bestond, staat er niet bij, hoe lang het duurde staat er ook niet bij, maar er staat wel bij dat het gepaard ging met gebed. Afzondering van de wereld en gericht zijn op de dingen die boven zijn. Toen vasten en baden zij en de handen opgelegd hebbende aan Barnabas en Saulus, lieten zij hen gaan. Kregen ze de zegen mee en vervolgden ze hun weg. Komt het verder nog in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament? Bladzijde verder, twee bladzijden verder ook nog een keer, Handelingen 14... Vers 23. En als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevallen zij de heren in welke zij geloofd hadden. Gebeden hebbende met vasten. Dus het vasten gaat gepaard met het gebed. En het gebed is een uitdrukking van de afhankelijkheid die men heeft ten opzichte van de Heer. Want er moesten ouderlingen komen en maar daarmee was, met die keuze was men afhankelijk van de Heer. Maar het is weer bidden en vasten. Het is niet bid en werk, maar bid, bid en vast.
Had je
het
net niet ook over Jesaja?
Ja. Ja, daar gaan we ook nog aan. Ja, Jesaja 58. Voordat ik daar naartoe ga, toch even naar 1 Korinthe hoofdstuk 7. Niet omdat daar het woord vasten gebruikt wordt, maar wel omdat het gaat over datgene wat wel met vasten aangeduid kan worden, namelijk het onthouden van de gemeenschap. 1 Korinthe 7. Over het huwelijk. Waarbij Paulus het een en ander te zeggen heeft over de relatie tussen man en vrouw. En met name over de seksualiteit. Daar staat in vers 4, de vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man heeft de macht over haar lichaam. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet. Als er dus behoeftes zijn, dan moet je dat niet... dan wordt er ons geadviseerd om elkander niet te... om je daar niet aan te onttrekken. Tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, hoe lang die tijd is staat er ook niet bij, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. En komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Nou, die uitdrukking, omdat gij u niet kunt onthouden, dat gaat over de lichamelijke begeerte. Onderwerp waar we niet al te goed zijn om over te praten, denk ik. Althans ik. Maar goed. Maar er wordt hier gezegd dat de gemeenschap is tussen man en vrouw. En met beide toestemming is het goed om geen gemeenschap te hebben, om u tot vasten en bidden te verledigen. Maar de vasten en bidden is hier gewoon een hele algemene uitdrukking voor, ja, alles wat met het werk van de Heer te maken heeft, wordt heel breed geïnterpreteerd. Bewust ook, denk ik. En je zou dus kunnen zeggen dat de onthouding van die seksualiteit is op zich al een vasten. Omdat je je ergens van onthoudt. En tot vasten en bidden jezelf verledigen, dus je daarop toeleggen. Ja, dat is een bewuste keuze en het kan uit van alles en nog wat bestaan. Dat betekent niet, vasten en bidden betekent niet gewoon op de bank gaan zitten en dan doe je helemaal niks meer of zo. En dan, that's it. Vasten is niet hetzelfde als niet eten. Dat is echt heel, heel, heel kort in de bocht. Vasten is het je bewust onthouden om iets anders te gaan doen. Paulus die vergelijkt het ook met het... Met de wedloop, met de renbaan, met de atletiek. Als je wat wil bereiken op de atletiekbaan, dan moet je je onthouden van bepaalde dingen. Dan moet je bepaalde dingen wel doen en bepaalde dingen vooral niet doen. En het vooral niet doen van bepaalde dingen kan je al noemen vasten.
Ook een volle overgave kan.
Precies, ja.
Je kan concentreren op.
Ja, ja. Nou ja, dat is een beetje wat vasten is. En dan gaan we nog even naar Jesaja 58. En dan gaan we dan terug naar Lucas. Jesaja 58. En dat weet ik wel, dat gaat natuurlijk over Israël en het is het Oude Testament. Maar het neemt niet weg dat het gewoon algemene waarheid bevat. Ik ben geneigd om het even voor te lezen zoals ik het hier op papier sta, want dat heb ik uit een andere vertaling gehaald. En dan is het gewoon wat makkelijker te volgen, denk ik. Dan lees ik eerst maar even voor wat ik hier op papier heb staan. Daar staat: waarom ziet u niet dat wij vasten? Dat komt overeen met vers 3. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen, en omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan, zegt de vertaling die ik hier gebruikt heb. Oftewel, men vast wel, men houdt zich aan het ritueel en verwacht dan iets van de Heer. Maar de Heer zegt, ja, oké, je houdt je wel aan het ritueel, maar ondertussen lig je met elkaar over straat. En dan een stukje verder. Ja, hier vers 4, hè, in de Statenvertaling. Ziet, tot twist en gekijf vast gij lieden. En om goddelooslijk met de vuist te slaan. Vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Om het hoogste woord te hebben betekent dat, hè? Gewoon Nederlands. Men vast wel, men voert het ritueel wel uit. Maar het is vruchteloos omdat het hele idee van vasten geen verdere vorm krijgt. En men slaat ondertussen elkaars hersenpan in. Vers 5. Zou het zulk een vasten zijn dat ik verkiezen zou? Denk je dat ik daar nou begrip voor heb? Denk je dat ik daar naar luister? Denk je dat ik daarmee bezig ben, zegt de Heer? Dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden? Zou gij dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? En dan vers 6. Is niet dit het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid? Dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt. Nou, dat zijn nog wat algemene termen, maar vers 7 is heel helder. Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de armen verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten. En uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dat zijn dus twee verschillende manieren van vasten.
Die is heel negatief.
Die eerste is heel negatief.
Als ik zelf niet eet, word ik ook behoorlijk chagrijnig. Dus ik snap het wel echt waar dat erbij komt.
Ik ook.
Maar het is denk ik wel duidelijk waar het over gaat. Het gaat niet om het ritueel. Maar als je dan wil vasten, doe dan ook iets. Ah ja, iets nuttigs. Ja. Ermee. Niet alleen voor het ritueel. En dan terug naar Lucas hoofdstuk 5. Of er moeten natuurlijk nu vragen zijn, hè? Dat is altijd goed. Want dan is de vraag, vers 33, en zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeeën, maar de uwe eten en drinken? Want daar hebben we het nog niet over gehad, we hebben het alleen maar gehad over vasten, is het onthouden van, maar ja, het is wel rauw, het is wel negatief eigenlijk.
Ja, is dat zo? Dat vraag ik mij af, want... Wat ik uit voorgaande stukjes dan ook begrijp, is dat vasten iets is om jezelf te richten tot God. Om je daarbij te bepalen.
Ja.
Dat hoeft niet altijd negatief te zijn.
Nee, dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Nee. Maar als je het op een ander niveau, en ik denk dat we hier een beetje op een iets ander niveau zijn. Als je het op een ander niveau naast elkaar zet, dan is vasten... rouw en verdriet tegenover eten en drinken, dat betekent vrolijk zijn.
Mm-hmm. Feest.
Ja. Feest. Daar kan je ook nog over discussiëren welke van de twee beter is. Ja. Prediker. Prediker zegt, het is beter te gaan in het huis van rouw dan in het huis van vreugde. Omdat dat weer heelt. Het heeft ook een helende werking. Rouw en verdriet. Dus ja, het is een verschillende niveaus waar het allemaal over gaat. Zeker als je het naar je eigen persoonlijk leven wil gaan toepassen. Hier wordt ook geen oordeel gegeven over het een of het ander. Er wordt alleen vastgesteld waarom vasten de discipelen van Johannes en doen gebeden. En dat doen ook de discipelen der Farizeeën, maar die van u die doen er helemaal niet aan mee. Het zijn godsdienstige inzettingen, maar daar moet je toch aan meedoen. Maar dat hoeft dus niet. En de Heer Jezus, zijn discipelen, deden daar ook niet aan mee. En de Heer Jezus geeft als antwoord, doch hij zei tot hem, kunt gij de bruiloftskinderen of bruiloftsgasten, zoals het in alle andere vertalingen vertaald is, kunt gij de bruiloftsgasten, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Als er een feest is, als er getrouwd wordt, en dat is een feest, als er getrouwd wordt, dan moet je niet gaan zitten vasten. Want bij een feest, bij een bruiloft, daar hoort eten en drinken. Je zal maar op een feest komen waar ze geen eten en drinken hebben. Dat is geen leuk feest. Ja, gauw weg, zegt iedereen niet direct. Ja.
Ja, het is een vaste dag, dus dan mag het niet.
Wat zeg je?
Het is een vaste dag, dus dan mag het niet. Dan mag je dus niet eten of drinken.
Als het een vaste dag is?
Ook al is het een feestje. Dus nou ja.
Dan heb je pech.
Ja.
Ja, dan heb je verkeerd gepland. Ja, al was je van een goedkope bruiloft houdt, ja. Ja. En de Heere Jezus, die stond ook bekend... dat hij wel van een feestje hield. Bijvoorbeeld bij de bruiloft te Cana, waarbij de wijn op was, maar de Heer Jezus die ging niet om 12 uur 's nachts nog even naar de slijter, maar die regelde zelf wat, om het even een beetje oneerbiedig te zeggen. Maar, even kijken wat dat staat... Lucas 7. Dus is het bladzijde verder. Lucas 7, vers 34. Nee, vers 33. De Heer Jezus heeft commentaar op de Joden, op de Farizeeën en de wetgeleerden. En de Heer Jezus zegt in vers 33, ja, nou komt Johannes de Doper. Johannes de Doper is gekomen. Die eet geen brood en die drinkt geen wijn. En gij zegt, hij heeft de duivel. Dus Johannes de Doper wordt niet geloofd door de Joden. Omdat hij niet eet en niet drinkt, keurden ze niet goed. Vers 34. De Zoon des Mensen is gekomen, de Heer Jezus zelf. En die eet wel en die drinkt wel. En gij zegt, ziet daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, dat zijn leuke feestjes geweest, denk ik. Dat is één van die feestjes, hebben we het net over gehad, hè? Met de roeping van Levi. Had je die grote scharen van tollenaren waarbij Heer Jezus in huis zat. Ja, dat is waarschijnlijk wel een gezellig feestje met elkaar geweest, hoor. Maar de Joden veroordeelden het dus allebei. Zowel de gang van zaken met betrekking tot Johannes, het niet eten en drinken. En de Heer Jezus eet en drinkt wel. En er wordt ook veroordeeld. Conclusie, als ze je dus willen veroordelen, hebben ze altijd wel een kunnen ze altijd wel een stok vinden om mee te slaan. Dat is punt 1. En punt 2 is, wat is de betekenis hier van het verschil tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus? Nou, ik denk, ook vooruitlopende op het volgende, is dat Johannes de Doper en het vasten tot op zekere hoogte een uitbeelding is van het oude verbond. Het Oude Testament, waarbij het wet is, waarbij het voorschriften zijn van onthouding. Je mag niet dit, je mag niet zus, je mag niet zo. En de Heer Jezus komt en die geeft het leven in overvloed. En die geeft het leven dus rijkelijk. En dus als de bruidegom er is, ja, dan moet er niet gevast worden. Waarmee niet het vasten helemaal overboord gegooid wordt ook, hè? Maar als je het in contrast zet met het nieuwe, met eten en drinken, ja, dan is eten en drinken toch net wat beter. Het zijn verschillende niveaus waar we het over hebben. Dat is misschien lastig, hoor. Maar als je ze hier naast elkaar zet, dan zou ik zeggen dat vasten en het doen van gebeden, zoals het hier genoemd wordt, is een uitbeelding van het oude verbond. En het eten en drinken is een uitbeelding van het nieuwe verbond, van leven namelijk. Kunt gij de bruiloftsgasten, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Waarbij trouwens algemeen aangenomen wordt dat de bruidegom de Heer Jezus zelf is. Hoewel dat nergens letterlijk in de Bijbel staat. Maar het wordt wel aangenomen, ik denk ook dat het zo is. En het antwoord is nee. Op het moment dat er een reden is om feest te vieren, dan moet de feest gevierd worden. Maar dan komt het moeilijke, dat er in vers 35 staat, maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten in die dagen. En de vraag is, waar gaat dit dan over?
Ja, over heden, want hij is weggenomen.
Hij is weggenomen. Bij zijn hemelvaart, of eigenlijk bij zijn opstanding. Maar toen is hij weggenomen van ons en toen zijn wij in die zin leeg en alleen achtergebleven. De Heer is niet meer zichtbaar in ons midden en dus tot op zekere hoogte zijn wij in rouw. Omdat hij niet meer bij ons is.
In het duister.
Ja, aan de ene kant zijn wij achtergelaten in deze wereld vol duisternis. Maar dat is ook maar één kant van het verhaal. Een andere kant van het verhaal is dat de Heer zegt, ja, maar ik kom tot u, ik zal mijn geest geven, ik zal in u zijn, ik ben met u tot aan het einde van de wereld, et cetera. De Heer is met ons, maar hij is op een verborgen wijze, is hij wel degelijk bij ons. Maar in het openbaar niet meer. Dus is er voor ons niet altijd reden tot een feest, omdat de Heer niet zichtbaar aanwezig in ons midden is.
Reden om te vasten.
Dus reden om te vasten, reden om ons af te zonderen, van die wereld ook, en ons te richten op hem. Je zou ook overdrachtelijk kunnen zeggen, het is ook reden om de avondmaal te vieren.
Je zou ook overdrachtelijk kunnen zeggen, we zijn nu aan het vasten. Het feit dat hij ons onthouden wordt.
Ja.
Fysiek gezien.
Ja, ja. Ja, wij moeten het maar zien te overleven hier. Oh. Ja.
In die dagen zullen zij vasten. Dus het is een vorm van vasten als het ware het feit dat hij hier niet is.
Ja. Ja, dat is nog kernachtiger gezegd, inderdaad. Het feit dat hij er niet is, is per definitie een vasten, omdat hij ons onthouden wordt.
Ja.
Ja.
Ja, in die dagen, maar hij heeft ons ook de geest gegeven, dus daardoor ook weer vrolijk en blij kan.
Precies! Ja, maar het werkt altijd, werkt altijd twee kanten op, hè? Het is altijd maar van welke kant je het bekijkt, hè? Ja. Verblijft u ten alle tijden, zegt Paulus, verblijft u, altijd. Ja. En toch gaat dat niet altijd op. Er staat trouwens twee versen achteraan. Als je dan zorgen maakt, nou en als je zorgen maakt, dan is geen reden tot blijdschap. Maar dan wordt ons weer het advies gegeven, laat al uw wensen, bekommernissen met dankzegging bij hem bekend worden. Het is er altijd allebei.
Het is heel dubbel. Ja. Leven.
Ja. Ja, maar dat is ook zo. Ja, die dingen gaan met elkaar, die gaan soms met elkaar samen op. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. Per definitie dus. Maar dat is wel vasten op een hoger niveau, om het zo te zeggen. Niet het ritueel. En dan om de, nou ja, slotwoorden dan over dat vasten. In het Nieuwe Testament komt het niet zo heel veel voor. En is het voor ons van belang om af en toe te vasten? Nou ja, het is maar net, ik denk dat wij dat allemaal doen, alleen wij geven het nooit die naam.
Nou, ik denk anders vasten dan dat de islamitjes doen. Ik hoor wel dat als hier een aantal dames gaan zitten vasten, dan komen ze nergens meer anders meer naartoe dan aan het eten, denk ik. Dus ik weet niet of dat de bedoeling van vasten is dan.
Nee.
Dat weet ik niet.
Nee. Als het die uitwerking heeft,
nee,
dan kun je beter niet doen. Nee. Nee, precies. Precies. Het is ook iets, maar dat praat ik al een beetje buiten de Bijbel om, want de Bijbel zegt dat zelf eigenlijk helemaal niet. Maar het is ook iets, zoals dan wel gezegd wordt, wat van binnenuit dan eventueel zou moeten komen. Als iemand denkt daar de behoefte aan te hebben om zich ergens van te onthouden met een bepaald doel. Wat jij ook zegt, een persoonlijke keuze, een persoonlijke overtuiging. Dan kan dat. En dan kan dat zelfs heel goed werken. Kan dat zelfs heel, heel belangrijk voor iemand zijn. Omdat je bepaalde dag in de week, bepaald tijdstip, omdat je daar een bepaald, je hebt iets ingepland. Ik bedoel, je gaat ook op een vast tijdstip, ga je naar je werk toe. En als je ook een vast tijdstip hebt waarop jij je Bijbel leest, of waarbij jij in gebed gaat. Ja, wat kan daar nou tegen zijn? Alleen dat is een persoonlijke aangelegenheid. En dat kan je iemand anders niet opleggen. Ik weet nog wel dat ik eens een keer eens bij een dienst was. En dat was goed bedoeld. En dat, ik heb er ook echt alle begrip voor. Toen werd er ook gezegd van, nou, als je nou 4 keer in je week je Bijbel leest en 3 keer in de week dit doet, en kreeg je bij wijze van spreken een heel schemaatje, en dan kreeg je dan een papiertje mee, en dan mocht je dat thuis voor jezelf invullen. En dat is heel nobel. Alleen ik weet nog dat bij mij de haren overeind gingen. Omdat ik dacht, ja, weet je, dat is niet, dat wordt mij opgelegd. Ja. En zo werkt het niet. Zo werkt het niet.
Toch even naar haar kijken.
Ja, toen had ik nog haar. Ja, toen had ik nog haar. Daarna viel het heel snel uit. Ik denk ook dat het daardoor kwam. Ja.
Maar ja, ik denk wel dat de nonnen en de monniken hebben dit natuurlijk ook allemaal heel letterlijk genomen.
Ja.
Die hebben alles gelaten.
Ja.
Roken, drinken, seks, ja. Eten. Ja. Eten doen ze ja. helemaal.
Ja, maar dat wordt...
Leven heel ja. sober. Ja. Om ja. zich toch maar te concentreren ja. op...
Ja. En er zit ook echt wel een kern van waarheid in. Alleen het is een beetje...
Ik denk dat het ook wel loutert.
Zeker. Zeker. Alleen... Ja, het is een beetje een karikatuur geworden natuurlijk. Ja. Omdat het zo extreem doorgeslagen is.
Moet je niet andersom bekijken dan? Dat je zo met het woord van God bezig bent... dat je haast vergeten eten en te drinken.
Nou ja... Dat kan ook. Dan gaat het heel natuurlijk.
Ja, dan ja. Dat is ook een vorm van vasten natuurlijk.
Ja. Ja.
En dan doe je dat niet omdat het voor de buitenwereld zo mooi is, maar omdat je jezelf er zo in verdiept.
Ja.
Dan eet je zo
met
je werk.
Ja, net zo eigenlijk. Ja, dat je gewoon nergens anders mee bezig bent dan alleen maar puur en alleen geconcentreerd bent.
Ja, dat kan. Maar in hoeverre dat goed is... Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die zijn zo bezig met een computerspelletje... dat ze op een gegeven moment eraan overleden zijn. Dat ze niet meer gegeven verbranden. Dat is echt zo. Ja, dat gebeurt. Van die mensen die helemaal computerverslaafd zijn, dat gebeurt. Zo af en toe staat een keer zo'n berichtje in de krant of zo. Ja, ja dat gebeurt. Dus dat is ook niet echt gezond.
Nee.
Dat is ook niet echt gezond. Maar ja, we nemen nu allemaal even een pepernootje. Laten we nu de pepernoot even rondgaan.
Maar het was op een gegeven moment die man die was zo met bijbelstudie bezig dat hij vanuit het raam viel.
Ja, omdat hij in slaap viel. Ja, dat kan ook nog weer. Ja,
ja.
Ja, ja.
Ik heb juist in een bijbelstudie bedenk ik van kopje thee.
Ja. Ja. Maar ik las nog wat van. Ik las nog wat van Luther. En die had gezegd, op een wat lager niveau over het vasten. Toen zei hij van, ja, waar je eerst helemaal volgevreten hebt, zeg maar. Dan is er daarna geen plek meer voor studie. En dat klopt natuurlijk wel. Ik weet nog dat ze mij de middelbare school een keer verteld hebben. Van dat op het moment dat je je smiddags tussendoor dat je gegeten had. En als je daarna een toets had, dat was niet zo goed. Want dan was je lichaam natuurlijk bezig om dat eten te verwerken. Ja, er zit wel een kern van waarheid in natuurlijk. Ja. Omdat op het moment dat jij voedsel tot je neemt, dan is je lichaam daarop gericht. En onthoud je je daarvan, dan is er aandacht. Dan is er meer concentratie voor wat anders.
Maar er is ook meer ruimte voor genade als je vol zit. Dat hebben ze een keer onderzocht bij Engelse rechters.
Dan is er meer ruimte voor genade? Oh, ja. Bij rechters?
Ja, rechters waren vlak voor de leuns waren ze een stuk strenger dan na de leuns. Na de leuns waren ze veel genadiger.
Was ze veel relaxter? Ja, dat kan ik me ook wel weten. Maar dat komt dat ze zich natuurlijk niet meer kon concentreren. Dus ze zeggen, het is wel goed. Nee, ik geloof het is wel goed. De oogjes viel nog bijna dicht. Ja, precies. Precies. Dus ja, daar zijn geen regels voor, geen richtlijnen voor. Het is een persoonlijke zaak en in verband met dit gedeelte denk ik ook dat het goed is om dat af te sluiten met een paar woorden uit Romeinen hoofdstuk 14. Vers 2, het is niet helemaal in hetzelfde verband, maar ik denk dat het toch een manier, dat het toch op een of andere manier wel aansluit. Er staat namelijk, de een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moeskruiden. Er zit verschil in, de een gelooft dat je alles mag eten, de ander die eet alleen moeskruiden. En dan de aanbeveling, die daar eet, oftewel degene die niet vast, dan maak ik even het bruggetje naar ons onderwerp, degene die niet vast, die verachten hem niet, die niet eet, die dus vast. En degene die niet eet, degene die dus vast, die oordeelde hem niet, die wel vast. Want God heeft hem aangenomen, het is je eigen persoonlijke keuze, er is niemand die jou daar wat van zou kunnen zeggen. En Als het goed is, doen wij al onze dingen voor de Heer. En dat zegt vers 6 ook, halverwege. Die daar eet, die eet zulks den Heere en hij dankt God. En degene die niet eet, die eet zulks den Heere niet en hij dankt God. Vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Dat was niet de bedoeling. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Vers 12. Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Zeg het eens, Ellen.
Nou, in ja? 2 vind ik eigenlijk wel grappig. Want daar staat... Jij las daar heel snel van
ja.
doorheen.
Ja.
Van de een gelooft wel dat men alles eten mag.
Ja.
Maar die zwak is,
ja.
die dat dus niet gelooft.
Ja.
Dus die wordt zwak genoemd.
Ja, ja je hebt gelijk. Je hebt gelijk hoor.
Dat hij dus die moeskruiden eet, omdat hij er nog niet aan toe is.
Nee.
Om te zeggen van, het is eigenlijk allemaal flauwekul.
Ja.
Ik mag eten wat ik wil.
Klopt.
En ik mag eigenlijk doen wat ik wil.
Heb je ook 100% gelijk in. En ik zei ook al dat de vergelijking niet helemaal 100% opgaat in dit schriftgedeelte. Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. En dat is ook de reden. Ik heb het bewust even snel overheen gelezen. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Want dit gedeelte gaat ook niet over wel vasten of niet vasten. Dat leg ik er een beetje in. Dus in die zin heb je helemaal gelijk. Alleen wat ik er maar even mee wil zeggen. En daarom haal ik toch dit schriftgedeelte aan. Is waar iemand het wel doet, is het zijn eigen persoonlijke keuze. En waar iemand het niet doet, is het ook zijn eigen persoonlijke keuze.
Maar hoort elkaar niet.
Precies.
Nee, precies.
En dat is even waar het om ging. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Wij zijn verlost, want daar gaat het hier over. Wij zijn verlost van inzettingen met betrekking tot eten en drinken. Wij mogen alles, dat is regel 1.
Alles is nuttig.
Maar niet alles is nuttig. En wat wel nuttig is, dat bepaal je lekker zelf. En dat bepaalt die ander ook lekker zelf.
Ja.
En dat is lekker makkelijk.
Ja.
Maar niet alles is lekker.
Als ik wel doe, vast.
Nee, hoe doe je dat? Nou, sommige dingen zijn.
Hoe doe je dat dan? Ja, nou.
Dat is heel slecht voor de mens.
Ja, hoe je dat dan doet. En dan eet je niet. En dan ga je wat nuttigs doen of zo.
We hebben natuurlijk ook heel veel uitgevoerd.
Hebben we het in de pauze over? Zullen we eerst gaan pauzeren?
Ja.
Yes. Dan gaan we nog even naar de gelijkenissen toe. In Lucas 5, vers 36. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Uiteraard in relatie tot het voorgaande, hè, over het vasten. En over het verschil tussen Johannes en de Farizeeën ten opzichte van de Heer Jezus. Waarbij Johannes en de Farizeeën meer model staan voor het oude verbond der wet. En de Heer Jezus voor genade. Hij zeide ook tot hen een gelijkenis, dubbele punt. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe, die nieuwe lap van het nieuwe kleed, die scheurt het oude kleed. En de lap van het nieuwe komt met de oude niet overeen. Ik heb het niet aan mijn moeder nagevraagd, want die heeft er verstand van. Maar het schijnt als je dit dus doet, dan... Als je een nieuwe lap op een oud kleed zet en je gooit het daarna bij wijze van spreken in de wasmachine, dan is het niet meer goed, hè? Nee. Als je een oude broek hebt, dan moet je daar van een andere oude broek moet je een lap overheen doen. En dan kan het nog wat worden, maar anders wordt het niks.
Of je moet hem gewoon niet in de wasmachine doen.
Of je moet hem niet in de wasmachine doen, dat kan ook nog. Maar die twee dingen zijn niet met elkaar verenigbaar. Is de nee, was misschien harder niet. Maar die twee dingen zijn niet met elkaar verenigbaar. Die oude lab en die nieuwe lab. Dat zijn twee dingen die mixen niet met elkaar. Die mingen niet. Vroeger had je van die scheikunde... Vroeger, die heb je natuurlijk nog steeds. Maar toen ik op school zat, had je wel eens van die proefjes. Van bepaalde stoffen, vloeistoffen die je dan bij elkaar indeed. Waarbij sommige dingen wel gingen mingen. En andere dingen, dan mengde het niet met elkaar. En dan bleef gewoon de olie op het water drijven, zeg maar. Dus niet met elkaar te mengen. Nou, dat vind je hier ook. Twee keer namelijk, in twee verschillende gelijkenissen. Eén over de kleding. Dat is voor de coupeuses onder ons. En die andere is voor de wijn, dat is voor de alcoholisten dan ons, denk ik.
Iedereen kiest voor
37, dat weet ik niet. Mijn moeder niet, die kiest voor vers 36, denk ik. Maar goed, niemand doet nieuwe wijn in oude leder zakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de oude leder zakken doen bersten en de wijn zal uitgestort worden en de leder zakken zullen verderven. Dan gaat zowel de nieuwe wijn als die oude zakken, die gaan allebei naar de Filistijnen. Maar nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken en zij worden beide tezamen behouden. Je kan niet een oude leder zak, een leren zak pakken en daar nieuw, en die oude wijn eruit doen en dan nieuwe wijn erin doen. Dat werkt niet, die dingen moeten tezamen oud worden. Wijn en die leder zak. Anders dan barst die boel. Waarom dat technisch zo is, dat weet ik ook niet.
Misschien met gistingsproces te maken, dat het uitzet.
Ja, nou ja, dat zit er dik in.
Leder.
Ja, ja.
Kan mee.
Ja, dat denk ik van de
leden. Ja, maar dat, waarom het precies zo is, dat weet ik ook niet.
Meestal waren ze in de fles.
Ja, tegenwoordig gaat het allemaal in de fles natuurlijk. Ja.
Toen hadden ze het in de fles.
Ja. Maar ik weet niet hoe het toe was, maar het is met drank, met sterke drank is natuurlijk wel zo dat hetgene waar het in komt, in die vaten en zo, het komt niet zomaar ergens in, het komt in een bepaald vat en dat is ook weer een specifiek eikenhoutvat of zo en ook weer de stoffen daaruit worden in die vloeistof weer opgenomen. Hè? Die twee dingen zijn ook eigenlijk met elkaar verenigd, dat vat en die wijn.
Ja, maar die gebruiken ze meerdere malen.
Ja, maar dan hebben we het over houten vaten en hier gaat het over zakken. En dat gebruiken we niet meer. Althans, ik ken het niet. Ik ken alleen eikenvaten waar ze drank in doen. En verder.
Mag die bruiloftse kana wassen, denk ik, aardewerk of niet? Dat weet ik ook niet.
Ja, daar had je stenen watervaten, hè? Ja, en kruiken. Ja. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en ze worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, als je dus alleen dat oude hebt, dan begeer je niet terstond nieuwe, want hij zegt, nou die oude dus, dus beter. Dat weet je helemaal niet, want je hebt geen vergelijkingsmateriaal, maar onder het motto wat de boer niet kent, dat fret hij niet. Die denkt, nou als er wat nieuws komt, dan kan nooit beter zijn. En de vraag is dan, waar gaat dit over? En het lijkt mij te gaan, hoewel er geen verklaring bij staat, het lijkt mij te gaan over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond namelijk is ook wel degelijk woord van God. Is wel degelijk wijn, om het zo te zeggen. Alleen, als we het nou specifiek over de wet hebben, dat is woord van God. Daarin laat de Heer zichzelf kennen. Maar als je alleen het oude testament hebt, of alleen het oude verbond, wat bijna hetzelfde is, dan moet je heel goed zoeken om daarin tot bepaalde waarheden te komen. Dan moet je goed zoeken. Want het oude testament is een schaduw, zegt de Hebreeënbrief. Het is niet het beeld zelf der zaken. Het is slechts een schaduw en een schaduw. Als je een langgerekte schaduw van iemand hebt, dan moet je goed kijken en wil je erachter komen hoe het beeld zelf eigenlijk in elkaar steekt. Je kan beter naar het beeld zelf kijken en dan zie je direct waar het over gaat dan naar een schaduw. Als je een schaduw ziet, dan weet je niet direct van wie die schaduw is, maar kijk je naar de persoon zelf, dan zie je gewoon wie het is. Want dan zie je alleen de contouren. En dat is zo met het oude verbond. Dan zie je alleen contouren. En in zichzelf is dat goed. Het oude verbond, in die zin dat je het is wel degelijk woord van God, je kan er wel degelijk wat van leren, alleen je moet goed zoeken. Want als je het als wet neemt, het oude verbond, als je die wet als wet neemt, dan is het een bediening des doods, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Die zegt gewoon over woord van God, 10 geboden, letterlijk gaat het daarover. He, als Mozes van de berg afkomt met die twee stenen tafelen met het woord van God. Paulus zegt glashard van ja, maar dat was een bediening des doods. Was er dan niks goeds aan de wet? Nou ja, die wet is wel goed. Alleen de mens waarop die gelegd wordt, die is niet goed. Dus dat gaat niet samen, dat is niet te verenigen. Alleen die wet in zichzelf wel. En wat de mens, als we het even over het morele aspect van de Bijbel dan hebben. Als de mens iets van die wet had willen leren, dan had de mens moeten leren dat je juist door de wet niet gerechtvaardigd wordt, maar dat je juist genade nodig hebt. Alleen dat is een beetje moeilijk, omdat het niet letterlijk gezegd wordt in het Oude Testament. Want er wordt ons de wet voorgehouden. En de eerste indruk die de mens krijgt als de wet hem voorgehouden wordt, is dat hij daaronder moet leven. En dat hij zich daaraan moet houden. Maar dat was niet de bedoeling van de wet. Maar er was niemand, even overdreven gezegd, er was niemand zo verstandig om dat eens te vragen van, hey, wat moeten we eigenlijk met die wet?
Er werden zelfs heel veel bijgemaakt door de Joden.
En ja, precies. Er werden zelfs nog veel wetten bijgemaakt. Men werd, juist door de wet werd men heel religieus. Godsdienstig ging het alleen om die uiterlijke dingen. Hè? Gaat het over het vasten? Dan moet dat weer ten tonele van iedereen. Als je met de wet begint, dan gaat het altijd om de buitenkant en niet om de binnenkant. Ik ben kwijt wat ik wou zeggen. Blackout. Nee, ik weet het niet meer wat ik wou zeggen. Blackout. Zullen we nog een poging doen? Het is te laat. Nee. Wat was mijn laatste zin? Kijken of ik hem daar weer ergens op kan pakken.
Dat de wet in ieder geval in zichzelf goed is.
Ja. En dat er ook niemand was die zo slim was om daarna te vragen wat de wet eigenlijk voor functie heeft. En toen zei jij inderdaad van, er komen ook steeds meer wetten bij. Dat klopt, als je die afslag genomen hebt van, het moet in regeltjes vastgelegd worden, dan komen er steeds meer bij. We hebben het vorige keer ook over gehad met jou, dat je elke keer weer een regeltje erbij moet bedenken, omdat niet één regeltje volstaat niet. Dan raak je gevangen in dat web. Maar als je de vraag had gesteld, als je alleen het Oude Testament had van, wat moeten wij eigenlijk met die wet? Dan had je kunnen leren dat die wet niet tot doel heeft gehad om de mens volmaakt te maken of zo. Het doel van de wet was om te laten zien dat de mens een zondaar is en dat hij juist afhankelijk is van genade.
Van geen kant deugd.
Wat zeg je?
Dat de mens van geen kant deugd.
En dat de mens van geen kant deugt inderdaad. En dat hij genade nodig heeft van Gods wegen. En dat hij ook niet hoeft te proberen om zichzelf beter voor te doen dan dat hij is. Hij mag voor geen meter deugen. Dat is prima. Dat is goed. Er is helemaal niks mis mee. Alleen wij denken dat wij ergens voor moeten deugen. Maar we moeten eerst toegeven dat wij ziek zijn, en vorige keer over gehad, hè? Die gezond zijn, hebben de medicijnen meestal niet van nodig, maar degene die ziek zijn. Dus dat is wat wij gewoon zouden erkennen. En dat is wat het Nieuwe Testament ons klip en klaar ook vertelt. Die zegt gewoon tegen ons, ja, die wet is er ook bijgesteld. Dat was niet om de mens zalig te maken, maar dat was puur om de overtreding te doen toenemen. Nou ja, wordt uitgebreid in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief wordt het ons verteld. En dus, dat oude is op zich goed, het is het woord van God, het is de Bijbel, maar het is een schaduw. Het is niet het werkelijke licht. En als je er wat verder op doorgaat, ja, dan blijkt de uitwerking van het oude verbond zeer negatief te zijn. Want je kan over het oude verbond positieve dingen zeggen. Dan zeg je van, nou, het leidt tot Christus, of het is een schaduw van het nieuwe verbond. Het is in symboliek wordt er gesproken alvast over de verlosser.
En wat jij zei, het is het woord van God.
En het is het woord van God, ja. Ja. En die heeft een uitwerking. Maar het woord van God kan ook een uitwerking op de mens hebben dat hij hem veroordeelt. En dat is wat het oude verbond eigenlijk doet. En in die zin Want dan moet je goed opletten. Er zitten wel overeenkomsten tussen het oude en het nieuwe. Maar er zit ook een wereld van verschil. Beide dingen. Want het gaat allebei over een stuk kleed. Het gaat allebei over een wijnzak. Oké, de een is een nieuwe zak en de ander is een oude zak.
Je hebt je voorbereid, hè?
Nee. Ik kijk naar Ellen. Nee. Ik kijk niet naar Martin.
Dat wil niet op mij van toepassing.
Hij keek omdat hij wel wist.
Maar is dit de reden dat Bart er vanavond niet is? Maar het zijn allebei dus wijnzakken. Nou snap ik ook waarom ze er op een gegeven moment met vaten van gemaakt hebben. Hè? Ja. Maar er zit dus een overeenkomst tussen. Alleen aan de andere kant is er ook een wereld van verschil. Kijk, aan de ene kant zeggen we het oude spreekt over het nieuwe. Maar aan de andere kant staan ze 180 graden tegenover elkaar. En als je alleen de oude hebt, vers 39, niemand die de oude drinkt, die begeert terstond nieuwe wijn. Degene die onder het oude verbond leefden, hè, Johannes en het vasten en de gebeden, dat was voor hun goed. Dat was prima. Johannes de Doper, je had ook de discipelen van Johannes de Doper en de discipelen van de Heer Jezus. Dat ging ook nog enigszins samen op. Alleen de discipelen van Johannes de Doper leefden een beetje meer in de schaduw, in de duisternis. Die wisten niet precies hoe het zat met betrekking tot de Christus. Daar kreeg de Heer Jezus ook wel vragen over. Van de discipelen van Johannes de Doper en van Johannes de Doper zelf. Maar met dat beetje woord Gods, met het oude verbond wat ze hadden, nou konden ze aardig uit de voeten.
Voor die tijd.
Ja. En hoewel het oude wel spreekt over dat nieuwe, ja, op het moment dat het nieuwe komt, dan gaat er toch wel een wereld voor je open. En het idee is dat als je één keer die nieuwe gedronken hebt, dan hoef je die oude helemaal niet meer. En als je die oude al hebt, is de kans groot dat je niet het nieuwe begeert, zoals in vers 39 staat. Niemand die oude drinkt begeert terstond nieuwe, want hij zegt de oude is beter, op voorhand al. Het is goed zo. Prima.
Vertrouwd.
Is oud en vertrouwd. Ja, oud en vertrouwd, ja. Ja. En dat is het natuurlijk ook met de prediking van genade. Ook mensen die onder de wet of een wet leven. Dat is ook vertrouwd, hè. Dat is veilig, dat is afgekaderd. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Er komt er niks nieuws. En als er dan wat nieuws komt... Als er dan overvloed van genade komt, dan wordt men, zoals Paulus, wordt men overdonderd met licht. En dan kan het zijn dat men verblind raakt daardoor. Door die genade. En dan zegt men, ja, maar ho, dan raakt men die kaders kwijt als er gezegd wordt, de Heer is overvloedig met zijn genade. En hij vergeeft alles wat wij gedaan hebben. En hij vergeeft ook alles wat wij nog zullen doen. Wij zijn in de vrijheid gezet. Ons persoonlijk leven mogen wij zelf invulling aangeven. En moeten wij zelf leren. Aldoende moeten wij zelf leren, afhankelijk van de Heer. En dat staat helemaal los van bepaalde wetten of regels. Kijk, en dan wordt het moeilijk. Want dat brengt, die grote vrijheid brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. En daar... daar weet men niet altijd raad mee. En dus, ja, grijp mij liever terug naar het oude en vertrouwde.
Moet je 39 niet anders lezen? Als je dan uitgaat van het oude en het nieuwe verbond, de wet en de genade.
Ja.
Iedereen die onder de wet leeft,
ja,
zoals nu dan, hè, de dioden nog even, laten we het
ja,
zeggen.
Ja.
Die vinden dat prima en die hebben helemaal geen behoefte aan genade en
nee,
het verbond.
Klopt.
Ik vind het prima zo.
Ja, ja, klopt. Nee, dat is ook zo.
Die
willen die nieuwe ook niet. Nee. En wat die gelijkenis ook nog duidelijk maakt, is ook waar je zo vasthoudt aan het oude, is dat niet te verenigen met het nieuwe. Want ik zei net al, gedeeltelijk zit er een overlapping in. Dat is een mooi woord trouwens met een lap. Er zit een overlapping in. Want het is allebei een kleed. Een oud kleed, een nieuw kleed. Alleen, ja, ze gaan niet samen. Je moet wel degelijk een keuze maken op een gegeven moment voor het oude of voor het nieuwe. Kort gezegd, je moet wel kiezen voor of wet of genade. Leerstellig, theoretisch. In de praktijk ligt het allemaal veel genuanceerder. En om dat over de praktijk te hebben, misschien is het voor ons ook wel zo dat wij soms bij gelegenheid het oude toch wel wat fijner vinden. Dat is voor ons ook zo natuurlijk.
Je wil het zelf in de hand houden.
Ja.
En anders moet je het uitgeven.
Ja. Ja. Het oude is beter.
Is het ook niet een... Je moet altijd denken aan... Het volk Israël... Hè, als een oude zak... dat gewoon niet die nieuwe wijn kan verdragen. Dus eigenlijk moet die zak even aan de kant.
Ja.
En dan moet er een nieuwe zak met nieuwe wijn... Hè, dus moet als het ware in een andere vat gegoten worden.
Ja.
En later kunnen we... Kan het die kant wel doen.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat... En dan in de zin van dat die nieuwe lederzakken, dat die een uitbeelding zijn van de heidenen, om het zo te zeggen. Ja, en dat het woord van God, het nieuwe verbond, dat wel plaats precies heeft te midden van de heidenen.
Ja, dus het is niet. Ja, het lijkt een beetje op van we kunnen niet alleen met een nieuwe wijn aankomen. Ja.
Het kan niet in het oude Joodse religieuze systeem precies gegoten worden, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Klopt. Ja. Ja. Ook dat je wat wil zeggen.
Ja, komt er nu. Want, nou ja, in die tijd toen die nieuwe zak eraan kwam. Nou, dat is al een tijdje geleden. Dus die is ondertussen ook alweer oud geworden.
Ja, ja.
Maar komt er dan weer een nieuwe zak bij zijn wederkomst?
Ja, ik weet niet of je die gelijkenis zover door kan trekken. Nou, dat weet ik niet. Nee.
Houd een keer op die
zaken
hoor.
Op een gegeven moment is de wijn op.
Ja. Weet ik niet of je dat zo ver door. Ik denk dat wat Daniel zegt, dat zit er wel degelijk in. Want het begint natuurlijk met Johannes en die Farizeeën. Dat is het Joodse godsdienstige gebruik. En de Heer zet er wat anders tegenover. En die zegt inderdaad, die twee dingen gaan niet samen op. Dat nieuwe wat komt moet wel even... we gaan uit een ander vaatje tappen, maar het moet ook in een ander vaatje, zeg maar. Het past niet in dit systeem. En voor ons persoonlijk is het soms misschien ook zo, het oude wat wij gewend zijn, dan moeten we soms ook overboord gooien en dan komt er wat nieuws voor in de plaats en dan moet het oude soms ook voor wijken. Dat is voor ons persoonlijk ook zo. Ik had ook nog naar Hebreeën 8 willen gaan en Johannes 2 over die
maar ik denk...
Hoe heet dat? Ik kan er niet opkomen. Het wordt echt te laat. Wat slecht zeg. Wonderbare, nee niet wonderbare... Hoe heet dat? Water in wijn veranderen, ja. Bruiloft te Kana, dat ja. Bedoelde ik. Daar wou ik ook nog wel even naartoe, want dan heb je ook oude wijn en nieuwe wijn, hè?
Dat bij de nieuwe wijn beter was, toch?
Ja. Dan zeggen ze, hé, heb je die nieuwe wijn tot laatst bewaard?
Ja.
Hetzelfde verhaal, hè? Eerst moet de oude ook helemaal op zijn. En dan is het op en dan is het van, nou, zeg maar, luister maar naar wat de Heer doet. Wat zeg je?
Dan mag de nieuwe fles pas open. Of...
Dan gaat een nieuwe fles open, ja. Dan wordt er uit een ander vaatje getapt. Maar dan regelt... Eerst moet het oude helemaal op. En dan is er plaats voor het nieuwe.
Maar dat zijn dan wel vaten voor reiniging, hè? Van de Joodse reiniging, dacht ik.
Ja. Ja.
En daar zie je een beetje het aspect van de zaligheid is uit de Joden.
Ja.
Dat komt daar in wezen wel uit voort.
Toch daaruit voort, ja. Ja, want dat klopt ook, want... Het hele Joodse systeem is gebaseerd ergens op de Bijbel. Alleen de essentie missen ze. Mm-hmm. En de Heer Jezus is natuurlijk de essentie ervan. Alleen die willen ze niet. Alleen neem niet weg dat die, de rituelen die ze hebben, die spreken wel degelijk over Christus.
Ja.
Maar ik denk, wat zij om toch nog even op die oude nieuwe zakken terug te komen.
dat hier ook niet gestopt is. Dat gaat gewoon door, dat loopt nu. Ik bedoel, als ik, dat het ook voor heel individueel is.
Mm-hmm.
Als ik kijk, ik kom uit een heel oud geïnformeerd milieu. Ik heb heel veel weg moeten gooien om dit in te kunnen,
mm-hmm.
om dit invulling te kunnen geven. Ja. Want dat ging niet samen.
Nee.
Wat jij vertelt en wat ik van vroeger. Nou, dat wil gewoon helemaal
niet. Nee, dat is niet te verenigen met elkaar.
Dat is niet te verenigen. Dus dat gaat door.
Ja.
Tot.
Dan zie je dat vaak ook niet inderdaad. Dat bepaalde veranderingen. Dan duurt het weer een generatie. Voordat een verandering weer er doorheen kan komen. Ja. Omdat die oudere generatie dat helemaal niet meer. Ja, hoe zeg je dat? Die slikt dat niet.
Mm-hmm.
Dan denk ik ook wel van ja, dan moet er als daar ook weer nieuwe zakken komen. Voordat die mensen bereid zijn en openstaan voor die verandering.
Ja.
Oude mensen zitten van, ik merk het bij wijze van spreken bij mezelf al.
Dus zijn ook echt, nee, maar echt gewoon niet
meer. Op een gegeven moment, nou, ik ben wel genoeg veranderd in de loop der jaren, vind ik nou wel best.
Ja.
Ja.
Ja, ik weet niet of het al dit daarop slaat. Ik denk dat het meer slaat op het oude verbond, het nieuwe verbond. De overgang van het woord van God, van de Joden weggehaald,
ja.
naar de heidenen gegaan.
Ja.
Ik denk dat het daar meer op slaat dan.
Maar ik denk wel dat je die toepassing kan maken. Ja, ik snap wat je zegt hoor.
Ja.
Tuurlijk gaat het daarover. Maar je zou er zo een heel stapel schriftplaatsen naast kunnen leggen. Over dat we zouden afleggen naar oude mensen, nieuwe mensen aandoen. En verandering van denken, et cetera. Weet je, dat sluit er allemaal naadloos bij aan. En dan krijgt het echt praktisch inhoud. En dat heeft het hier in dit schriftgedeelte nog niet. Omdat het meer over het systeem gaat. En de aankondiging van jongens, er komt gewoon nieuwe wijn aan. En dat gaat met dit systeem niet lukken. Dat gaat niet samen met het Joodse gebeuren. Met het vasten en bidden zoals jullie dat nu doen. Dat gaat niet samen, want zoals jullie dat doen, dat is niet zoals de Heer het bedoeld had. De Heer had het op een andere manier bedoeld. En dan zegt de Heer ook, hè, er komt een tijd, dan zullen ze wel vasten, maar dat is een ander soort vasten. En dan is het weer te vergelijken met het gedeelte uit Jesaja, had je ook twee manieren van vasten. Eén manier van vasten waarbij je elkaar de koppen inslaat en een andere manier van vasten waarbij je, nou ja, je richt op je broeders en zusters of je medemens of wat dan ook. Heel praktisch, heel eenvoudig. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? Toen bleef het angstvallig stil. Nee, dat is goed. Dan gaan we er voor vanavond. Het is ook precies 10:00. Kijk, dat is mooi. Gaan we er een eind aan breien. Wij zullen onze Heer danken.